Goedemiddag, broeders en zusters. Namens de kerkenraad heet ik u, gasten ook en luisteraars thuis, via kerktelefoon of internet, van harte welkom in deze dienst. De kerkenraad maakt aan de gemeente bekend dat broeder Gerrit Holdijk en Esther van den Brink van plan zijn te trouwen. Ze willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. Dit zal, zo de Heere wil, gebeuren in een eredienst op vrijdag 10 juli aanstaande, om 13:30 in de Koepelkerk. In die dienst hoopt voor te gaan dominee Gert Hutten. Vanmiddag is er kinderbijbelklas voor de groepen 5 en 6. De collecte is bestemd voor de hulpbehoevende kerken. En de voorganger in deze dienst is dominee Harmanni van Nijmegen. Namens de kerkenraad wens ik u een goede gezegende dienst.
Laten we de dienst staande beginnen. Onze hulp is de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt. En van de zeven geesten voor zijn troon. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Amen. We zingen Psalm 138, vers 1 en 2. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. Ik begreep dat dit het moment is waarop de kinderen van de kinderbijbelklas ons gaan verlaten. En dat gebeurt, ja. Laten we uit de Bijbel gaan lezen, 2 Samuel 6, vers 1 tot 15. 2 Samuel 6, vers 1 tot 15. Weer riep David alle weerbare mannen van Israël bijeen. Het waren er 30.000. Hij ging met zijn gevolgen op weg om de ark van God op te halen uit Baala in Juda. De ark waaraan een bijzondere naam verbonden is, die van de Heere van de hemelse machten die op de Gerub stroomt. Ze haalden de ark van God uit het huis van Abinadab dat op een heuvel ligt en laden hem op een nieuwe wagen. Abinadabs zonen Uzza en Achio leidden de wagen. Achio liep voor de ark uit. David en de Israëlieten speelden voor de Heere op allerlei muziekinstrumenten van hout en op lieren en harpen, op tamboerijnen, rinkelbellen en cymbalen. Toen ze langs de plek kwamen waar Nagon zijn graan dorste, gingen de ossen daarop af. Uzza stak zijn hand uit en greep de ark van God vast. De Heere ontstak in woede tegen Uzza en strafte hem ter plekke voor zijn onachtzaamheid, zodat hij op slag dood was. David werd kwaad omdat de Heere Uzza had doorkliefd. Hij noemde die plaats Peres Uzza. En zo heet het daar op de dag van vandaag. Toen werd David bang voor de Heere en hij vroeg zich af, hoe kan de ark van de Heere ooit bij mij in Jeruzalem komen? Hij durfde de ark niet meer terug te leiden op de weg naar de Davidsburcht en liet de wagen afslaan naar het huis van Obed-Edom en Gatit. De ark van de Heere bleef 3 maanden in het huis van Obed-Edom en de Heere zegende Obed-Edom en zijn hele huishouden. Toen koning David hoorde dat de Heere Obed-Edom en zijn familie en bezittingen had gezegend vanwege de aanwezigheid van de ark van God, ging hij naar het huis van Obed-Edom om de ark feestelijk in te halen in de Davidsburcht. Telkens als de dragers van de ark van de Heere 6 passen gedaan hadden, offerde hij een stier en een vet gemeste koe. Vol overgave danste hij voor de Heere, slechts gekleed in een linnen priesterhemd. Onder gejuich en stoot op de ramshoorn brachten David en de Israëlieten de ark van de Heere de berg op. Tot zover. Een bijzonder gebeuren is dat geweest. Er zijn ook allerlei psalmen die daarna verwijzen en een van die psalmen is psalm 47. We zingen daarvan de coupletten 1, 2 en 3. Nog eentje. Daar stond het nou net in, hè? God vaart omhoog. En dan denken wij aan de hemelvaart, maar in het Oude Testament was dat van hij gaat omhoog de berg op. Daar in Jeruzalem wil hij wonen. Maar dat is het feestelijke vervolg. En waar de preek vanmiddag over gaat, is ook wel dat feestelijke vervolg, maar vooral ook wat er aan vooraf ging. Tekst voor de preek is vers 8. David werd kwaad omdat de Heere Uzza had doorkliefd. Hij noemde die plaats Peres Uzza. En volgens de NBV betekent dat de kloof van Uzza. Het is in ieder geval Asara Tjak. Dat gebeurt er met Uzza. En dat is ook wel in herinnering gebleven. En zo heet het daar tot op de dag van vandaag. Aanleiding voor deze preek was een aantal maanden geleden een in memoriam op de radio. Gewoon even in het NOS-bulletin. Als een belangrijke Nederlander is overleden, dan wordt er even kort aandacht aan besteed. Korter dan bij Michael Jackson, dan heb je natuurlijk een heel half uur van wat is er allemaal gebeurd. Maar is het een bekende Nederlander, nou dan 2-3 zinnen. En wat dan meestal gebeurt is ook van niet alleen de doodsoorzaak eventueel, maar ook dat er iets verteld wordt over waardoor zo'n man bekend geworden is. Goed, in dit geval was het iemand die directeur was geweest van de ICOM, de Interkerkelijke Omroep van Nederland. En wat was het bijzondere dat van hem werd verteld? Dit. Dat hij op een bepaald moment zijn geloof was kwijtgeraakt. En dat was gebeurd toen 3 journalisten van de ICOM waren vermoord in Midden-Amerika. Ik had het verhaal pas vaker gehoord. Maar ik vond het opmerkelijk dat men dat er dus uitpikte. Hè? Van helemaal zijn carrière, van helemaal zijn leven. Dat vond men typerend. En dat vond men blijkbaar ook wel, ja, ook wel herkenbaar. Ook wel een beetje logisch. Als zoiets gebeurt. Nou ja, dan kun je toch niet meer blijven geloven. Er was nog een tweede aanleiding. Terwijl ik met deze preek bezig was te schrijven, kwam ik in het ziekenhuis op bezoek bij iemand van onze gemeente. En die vertelde, nou, er was een andere patiënt daar ook geweest op zaal. En die had te horen gekregen, meneer, u kunt wel weer naar huis toe gaan, want we kunnen niets meer aan u doen. U hebt nog hooguit een half jaar te leven. Nou, best wel heftig. En onze broeder denkt van, nou, kan ik misschien nog iets voor hem betekenen? Dus die vraagt zo heel voorzichtig, bent u ook gelovig? Antwoord, ja, ik ben wel in de kerk groot geworden. Maar ik geloof niet meer. Daarvoor heb ik te veel meegemaakt. Zelfde verhaal, hè? Als je iets meemaakt, iets heftigs, nou ja, dan kun je niet meer blijven geloven. Een moeder van wie haar zoon gesneuveld was, die kogel die een eind maakte aan het leven van mijn zoon, maakt ook een eind aan mijn geloof in God. Klinkt stoer. Wat moet je ermee? Als je zo'n verhaal hoort, dan weet je natuurlijk als gereformeerde van ja, eigenlijk moet ik daar wel een antwoord op hebben, maar het valt niet mee om een antwoord te geven, want je kunt je het voorstellen dat mensen zo reageren. Wat moet ik zeggen? En ook wel, hoe zou ik reageren als mij zoiets overkwam? We hebben gelezen over David die zoiets overkomen is. We hebben gelezen hoe hij reageert. David werd kwaad. Staat er. Tenminste in de nieuwe Bijbelvertaling. In de vorige vertaling stond: David was diep getroffen. Nou, een vertaling die voor ons gereformeerde gebeten wat beter overkwam. Want uiteraard, als zomaar iemand in jouw nabijheid overlijdt, zomaar dood neervalt, nou ja, dat hakt er wel even in. Maar nu, David werd kwaad. Is dat wel goed vertaald? Nou, een doorsnee gereformeerde dominee moet zich niet verbeelden dat hij het beter weet dan de professionele vertalers van het Nederlands Bijbelgenootschap. Dat zal ik dus ook niet doen. Wat je veel beter kunt doen, en dat is de taak ook van dominees, is om te kijken van, hé, wat staat er dan in het oorspronkelijke? En vooral, hoe wordt het vaker in de Bijbel gebruikt? Dus wat moet je met zo'n uitdrukking? Nou, ik ben op zoek gegaan en toen kwam ik tegen het verhaal van Jona. Jona, die immers naar Nineveh moet, profeteren moet. De stad zal worden omgekeerd als u zich niet bekeert. Ze bekeren zich wel en het gaat niet door. En dan lezen we ook dat Jona, en dan worden dezelfde woorden gebruikt, kwaad is. En dat God ook vraagt van, hey Jona, is dat terecht dat je kwaad bent? Jazeker, ik ben terecht kwaad. Zelfde woorden worden gebruikt als hier bij David. Maar heel apart dat Jona erbij zegt, ik ben terecht kwaad, ik zou nog liever doodgaan. En dat geeft wel een beetje kleur aan de uitdrukking. Het is er niet meteen dat je kwaad bent in de zin van vloeken en tieren. Dat je je vuist balt tegen de hemel. Maar meer dit, dat je zegt van, nou ja zeg. Als zo moet, nou dan hoeft het voor mij niet meer. Inderdaad, precies die emotie die je ook voelt bij mensen die zeggen van, als God zo doet, dan hoeft het voor mij niet meer het geloof. Herkenbaar. Dat is de emotie die hier ook van David beschreven wordt. Ja, en dan? Nou, David weet het ook even niet meer. Doe die ark maar weg. Ergens in de buurt wordt hij geparkeerd bij mensen thuis en dat is het dan. En David weer naar huis. Maar David zal er best over hebben nagedacht. Wat is dit? En op een bepaald moment hoort hij dat het goed gaat met die mensen die daar in dat huis wonen waar de ark is. Hé, blijkbaar is God niet alleen maar een God van slaan. Dat wil je ook best zegenen. En dus doet David een tweede poging. Maar nu is er verschil met de eerste. En daaraan merk je dat David heeft nagedacht. Welk verschil is er met de eerste poging? Er zijn twee verschillen. Ene verschil zal u misschien het meest bekend zijn, is mij tenminste ook altijd verteld op de lagere school. En dat is ook zo, dat vooral in het boek Kronieken wordt het ook benadrukt. Dat is dat de eerste keer David de ark had laten vervoeren op een wagen. En de tweede keer niet, toen werd hij gedragen door de Levitische priesters. En wordt erbij verteld, zo was het ook voorgeschreven in de wet, zo moest het ook. Kijk, als je daarmee het verhaal beëindigt, denk van, is dit het nou? Ik denk niet dat het is. Ik denk dat er meer achter zit. Ook dit van, Hoe was ook alweer die ark ergens verzeild geraakt waar David hem weer op moest zoeken? En dan moet je terugbladen naar 1 Samuel, daar wordt het verteld. Er wordt verteld dat met die ark werd gesold door de Israëlieten. Ze namen hem mee in de oorlog tegen de Filistijnen, want als wij die ark bij ons hebben, dan moet God ons wel de overwinning geven. Nou zei de Heer, maar zo laat ik mijzelf niet dwingen. Als je zo denkt met mij om te kunnen gaan, zo van als wij de ark bij ons hebben, dan moet God wel. Ik moet niks. En de slag werd verloren en de ark werd buitgemaakt door de Filistijnen. Nou, die Filistijnen hebben er ook niet veel plezier van gehad. Allerlei trammelans daar, dus uiteindelijk waren de Filistijnen het ook weer zat, die ark bij zich, stuurden hem terug naar Israël op een wagen met ossen ervoor. En daar komt hij aan. Wat gebeurt daar? Als de ark aankomt in Israël, dan komt hij aan bij een dorpje in Israël. En men is eerst blij. Maar vervolgens vallen daar 70 doden. Omdat men de ark heeft gezien. Onze juffrouw vroeger op school zei van, nou ja, dat zou wel zijn omdat ze die ark bekeken hadden. Ze hebben er misschien wel ingekeken en zo. Staat er natuurlijk niet. Staat gewoon, ze hadden de ark gezien. Met andere woorden, let erop, die ark, die mocht helemaal niet gezien worden. Hoe was het ook alweer? Oh ja, de Heer had gezegd, de ark, die moet onzichtbaar achter het voorhangsel staan. En als de ark verhuisd wordt, als de tabernakel verhuisd wordt, dan komt er een kleed over te liggen, want niemand mag de ark zien. En dat kleed wordt speciaal door de hoge priester overheen gelegd. Andere mensen komen niet bij die ark in de buurt. En nu, je ziet hem. Wacht even. Daar mag je zo maar niet naar kijken. Men zal weten met wie we te maken hebben. De levende God van Israël. En daarom was de ark toen ook maar ergens weggezet. Als het goed is, kende David dat verhaal. Als het goed is. Maar hij heeft er weinig rekening mee gehouden. Het was van, oh, de ark. Hé, dat is toch wel verkeerd, hè? Dat we die ark altijd verwaarloosd hebben. En dat mijn voorganger koning Saul ook nooit aan de ark gedacht heeft. Ik zal het beter doen, die ark moet bij ons. Nou, en hoe vervoer je een ark? Nou, zoals wij dat ook zouden doen. We regelen een vrachtwagen. Dus David heeft ook een vrachtwagen geregeld. Een wagen met een paar ossen ervoor, 2 pk, rijden er mee. Ja, zo deden de Filistijnen dat ook. De ark op een wagen. Maar God had het anders gezegd. Laat het nou even doordringen. Laat even doordringen die 70 doden die er waren gevallen. In dat dorpje waar de ark binnenkwam. Laat even tot je doordringen wat de Heer zelf gezegd had. En dat is het. God schreeuwt hier om aandacht. Mag ik zelf ook nog een keer meedoen? Mag ik zelf ook nog een keer gehoord worden? Dat mensen niet alleen maar met mij bezig zijn, maar dat ze ook aandacht hebben voor wie ik ben. De Israëlieten in het eerste boek Samuel solden met mij. Deden maar wat zij dachten dat wel kon. Maar ik ben de levende God, ik doe mee. Ik heb mijn eigen wil, mijn eigen wensen. Mag dat een keer gehoord worden? En dat wat gebeurt er? Als je de zorg voor Gods ark uitbesteedt aan beesten, ossen, die mogen de ark wel trekken. Ja, die ossen zijn domme dieren. En ze komen langs een dorsvloer. En daar liggen lekkere hapjes. Daar ligt graan. Nou, dat lust mij wel. Als os zijnde. Dus waps, de dorsvloer op. Lekker eten, snaaien. Maar dat was de bedoeling niet. Vooral omdat, ja, als die ossen van de weg afgaan, Ja, je ziet daar aankomen. Die weg die is misschien wat een beetje een verhoging gelegen. Ze gaan van de weg af. Als ware de greppel in. En voor je het weet zal die wagen gaan kanteren. En wie weet schuit de art eraf. Dus Uzza loopt ernaast. En die probeert die art tegen te houden. Paniek in de tent. En God niet maar kwaad op Uzza. Maar kwaad op dat hele gedoe. Dat gebeurt er nou. Als je de zorg voor mij uitbesteedt aan stomme beesten. En als je jezelf net zo gedraagt als een dom dier. Als je niet hebt nagedacht van wie is de Heere? Wat wil hij nou eigenlijk? Als je gewoon maar dacht, we zijn toch leuk bezig? Het is toch een mooi feest voor hem? Geweldig toch? Gisteravond, ja, ik heb het vanmorgen ook verteld hoor, maar dat is, maakt niet uit. Dat is dan een stukje van de preek dat je dan twee keer hoort, mag wel hè. Maar gisteravond, ik vond het heel bijzonder, was op de televisie een documentaire over Juliana. Koningin Juliana die iets vertelde ook over haar kleutertijd. En ze zei, het overkwam mij een keer en dat, ja, je zag ook dat het haar moeite kostte om het te vertellen. En het overkwam me een keer dat ik met mijn moeder, koningin Wilhelmina, naar een voorstelling ging. En iedereen was natuurlijk daar helemaal geweldig in de sfeer. Hè? De koningin met haar dochter komen ook bij ons. En er waren allerlei kindertjes bijgehaald. En al die kindertjes zwaaiden met een vlaggetje. Naar de koningin en haar dochter. Juliana zei, daar zat ik als kleuter. En al die andere kinderen, al die andere kleuters hadden een vlaggetje. Alleen ik had geen vlaggetje. Hé, waarom niet? Blijkbaar was het in niemand opgekomen om zich even te verplaatsen in wat zou zo'n prinsesje nou zelf graag willen. Het was van, de koningin komt met het prinsesje, nou daar maken we feest van en wij zwaaien allemaal ter ere van het prinsesje en ziet ze wel hoe wij dat doen en dat vinden we allemaal geweldig. Maar wat zij wil, als ze misschien ook mee wil doen. Let er maar eens op hoe vaak wij ook op dezelfde manier met God omgaan. Maak er een groot gebeuren van. Alles ter ere van God. En wij zwaaien met onze vlaggen en wij zingen onze liederen en we hebben van alles en nog wat georganiseerd. En God zegt, maar heb je ook aandacht voor wat ik nou wil? En wat ik daarvoor gezegd heb. En wie ik ben. Mag ik ook meedoen? Of mag ik alleen maar vanuit de hoge hemel kijken? Nou ja, maar. Denk even aan de koningin en het prinsesje. Ach, vlaggetje. Ach, die hebben toch alles al. En God heeft toch ook alles al. Daar gaat het niet om. God heeft alles al. Het gaat erom dat hij wil merken. Dat we hem in beeld hebben, dat we hem eer willen geven, dat we hem erbij willen betrekken. En dan kom ik op het tweede verschil dat er is tussen die beide pogingen van David om de ark binnen te halen. Het tweede verschil, dat wordt juist in 2 Samuel 6 benadrukt. De eerste keer, David en de Israëlieten speelden voor de Heer op allerlei muziekinstrumenten van houten, op lieren en harpen, op tamboerijnen, rinkelbellen en cymbalen. Dat is vers 5. De eerste keer. De tweede keer. Telkens als de dragers van de ark van de Heer 6 passen gedaan hadden, offerde hij een stier en een vetgemeste koe. Hé, opmerkelijk verschil. De eerste keer is er veel muziek. De tweede keer zijn er offers. Nou, is er niks mis met muziek hoor. Als je het boek Kronieken over dit verhaal leest, dan merk je dat er de tweede keer ook muziek bij was. Maar het gaat nu even op dat contrast. De eerste keer in dat groot feest. Hè? Allemaal met onze vlaggetjes en met muziekinstrumenten. En we hebben het zo geweldig. En we hebben weer een heerlijke kerkdienst gehad. En wat ben ik weer sterk de kerk uitgekomen. En het was helemaal het land ook in mijn hart. En daar heb ik er veel aan gehad. Heeft God er ook veel aan gehad? De tweede keer dat offer. Offers voor de Heer. Heer, we willen u er ook graag bij hebben. We willen u ook graag persoonlijk eer geven. We willen u graag laten meedelen in onze feestvreugde. Reken maar dat het uit ook maakt voor de manier waarop je verwerkt als inderdaad opeens zoiets gebeurt dat iemand in jouw nabije omgeving komt te overlijden, verongelukt, wordt neergeknald of wat ook maar. Een van de redenen waarom heel veel mensen dan hun geloof verliezen, is omdat een geloof was niet in een levende God, maar in de God zoals zij die zichzelf hadden voorgesteld. Geloof was voor hen een systeem, een manier van met de dingen omgaan, een manier van tegen de dingen aankijken, een manier om troost te vinden, een manier om jezelf ook te verzekeren van hoop voor de toekomst. Maar als het inderdaad jouw systeem is, jouw kijk, jouw beeld van God, dan is het inderdaad de vraag of je dat kunt volhouden, als opeens de grond onder je voeten wordt weggetrokken. Als opeens je eigen kind vermoord wordt. Als opeens je collega's die toch zo goed bezig waren, worden doodgeschoten. Als opeens jij die dacht toch van nou ja, ik heb altijd op God vertrouwd, allerlei tegenslagen te verwerken krijgt. Dan past opeens jouw systeem niet meer. Dan voldoen al die mooie troostende woorden die je bedacht had niet meer. Dan sneuvelt. Nee, dan sneuvelt niet je geloof, maar dan sneuvelt jouw beeld van God, jouw theorie, jouw systeem. En misschien is dat ook wel heel goed. Dat jouw eigen feestje even sneuvelt. En dat je gedwongen wordt om na te denken. Wie is God eigenlijk? Als God alleen maar een theorie is, dan kun je hem afzweren. Ik geloof er niet meer in. Groot gelijk. Maar als God de levende God is, die echt bestaat, die zich laat kennen, die zich laat gelden ook in deze wereld, en er gebeurt iets waar wij niet tegen kunnen, is het natuurlijk heel dom om te zeggen, nou geloof ik niet meer in God. Dat is hetzelfde als dat je zegt, ik geloof niet meer in het onweer. Want ik ben bang voor onweer en dus geloof ik er niet meer in. Ja, goed, maar komt even goed nog wel hoor. Beetje struisvogelpolitiek, hè? Ik zie het niet meer, het is het niet meer. Als God werkelijk bestaat, dan kun je niet zeggen, ik geloof niet meer in hem. Maar dan moet je zeggen, hey, ik moet naar hem terug. Als hij zulke dingen doet, als hij zoiets toelaat, daar heb ik geen woorden voor. Daar heb ik ook geen verklaring voor. Dat past niet in mijn systeem. Dus Heere, vertelt u mij dit. En dan moet je leren luisteren. Wat heeft God zelf gezegd? Wat heeft hij als wil bekendgemaakt? God laat zich gelden, ook in ons bestaan. Juist bij mensen die zo graag een feestje van maakten, ook van het geloof. Maar daarom is hij wel eens herinnerd moet worden, dat geloof niet zoiets is van nou voelen wij ons daar lekker bij. Maar het is een relatie met die God die zijn eigen weg gaat. Kijk verder dan je neus lang is. Onze blik is zo gauw beperkt, hè? Wat wij meemaken, hebben wij ook ons geloof of systeem op aangepast. En we weten natuurlijk wel dat er elders in de wereld veel moorden plaatsvinden. We weten wel dat er elders in de wereld grote hongersnood is. En we vragen ons ook wel eens af, hoe past dat helemaal in Gods wereld? Maar oké, dat is uiteindelijk achter onze horizon. Tot het opeens mij overkomt. Dan heb ik opeens zoveel meegemaakt dat ik niet meer kan gaan geloven. Is dat niet een beetje vreemd? Als het jou overkomt, kun je opeens niet meer geloven. En als het een ander overkomt aan de andere kant van de wereld. Ja, het is wel sneu voor hem, maar het raakt mij niet. Kijk eens wat verder om je heen. Kijk eens naar die wereld van God. Kijk eens naar alles wat hij zegt. Kijk ook eens naar zijn eigen zoon. Toen Jezus Christus aan het kruis hing, was er een vader in de hemel die zag hoe zijn zoon niet maar werd doodgeschoten. Nee, want dat was nog te makkelijk. Hij moest worden doodgemarteld. Hij werd gekruisigd als een crimineel. Hij werd bespot. Ze wilden zo lang mogelijk rekken. Kapot maken die vent. Hoe zou God erop reageren dat het met zijn eigen zoon gebeurt? Alle reden voor de Heere toch om te zeggen, maar als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet meer. Weet u dat hij inderdaad ook zo heeft gereageerd? Toen Jezus aan het kruis hing, werd het midden op de dag donker. Wel 3 uur lang. Nou, dat weet iedereen wel. Wat niet iedereen weet, en toch staat het er alle keren bij. Het werd donker over het hele land. Dus niet alleen maar donker over Jezus. Zo van, nou ja, hij is hier degene die de toorn van God over zich heen krijgt. Dus hij komt in het donker te hangen. Over het hele land. Dat God zegt, dit, dat ze zelfs mijn eigen zoon vermoorden. Dat ga ik niet in het zonnetje zetten. Dat is het meest verschrikkelijke wat er gebeuren kan. Als iemand het recht heeft om te zeggen, nou met zulke dingen, nou ben ik mijn geloof kwijt, dan God wel. Waarom zou hij nog in mensen geloven? Als mensen zo doen met zijn eigen zoon, de redder van de wereld. God gelooft dus ook niet meer in mensen. Hij gelooft wel in zijn zoon. En heeft die zoon die zich zo heeft overgegeven voor die zondige wereld, op de derde dag uit de dood opgewekt. Word maar wakker, mijn zoon. Jij mag leven. Kom maar bij mij in de hemel. En hij zegt nu ook tegen ons, wil je gered worden? Wil je gered worden ook van je ongeloof? Wil je gered worden van deze wereld waarin de mensen inderdaad elkaar overhoop knallen? Wil je gered worden van deze wereld met zijn hongersnood? Wil je gered worden van deze wereld met zijn armoede en met zijn oorlogen en met zijn aardverschuivingen? En met zoveel ellende en met zoveel overspannen mensen en met zoveel narigheid? Wil je daarvan gered worden? Stop dan een keer met je eigen feestje. Maar luister naar mij. Luister naar de muziek van Pasen. Van Jezus Christus. Die ze gegeven heeft in de dood. Geloof niet meer in mensen. Sinds Golgotha dat onzin. Maar geloof in die God. Die zijn eigen zoon zomaar voor ons heeft overgegeven. Kijk wat verder dan je neus lang is. Nogmaals. Als geloof alleen maar is een mooie theorie waardoor ik de dingen verklaren kan, vroeg of laat wordt dat geloof verpulverd. En terecht. Bij David is het gebeurd. Dat hij weer opnieuw moest leren, oh ja, wie is de Heer, mijn God? Maar als je hem leert kennen als de God die leeft, die gesproken heeft door de profeten, door Mozes, die gesproken heeft door zijn zoon, die in zijn zoon onze ellende, onze zonde heeft aangepakt. Wat zullen wij dan nog klagen? Laten we roemen van deze God. Niet omdat hij mensen vertrouwt, maar omdat hij, ondanks het feit dat hij ons zo goed kent, toch ons redden wil. Zodat we hem leren vertrouwen. Met heel ons hart. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 132. En daar is iets bijzonders bij. Want ik zie dat u een beamer gebruikt. En een paar zondagen geleden had ik dat ook steeds. Als een beamer langskwam, dan in het derde vers stond er dan steeds een tikfout. En misschien gebruikt u wel hetzelfde bestand. Er staat dan ergens in het derde couplet: wij vonden haar in Jaarsveld. En op de beamer verscheen dan Jaarsveld. Mocht dat hier ook zo zijn, we merken het zo meteen wel, maar het is Jaarsveld. Jaer is een persoon en de dorpen van Jaer liggen in Gilead, een heel andere landstreek. Maar hier gaat over Jaar en dat is een landstreek in ieder geval waar uiteindelijk men die ark gevonden heeft, ergens bij Efrata in de buurt. Waarom trouwens Psalm 132? Omdat het gaat over de emotie van David. Weliswaar ook een emotie van ik wil graag de ark erbij hebben, maar inderdaad ook een emotie waardoor hij toch dacht goed bezig te zijn. Was ook goed bezig. Maar nu ook, zoek de Heere waar hij zich laat vinden. En zorg dat je inderdaad hem aanroept. Psalm 132, vers 1 tot en met 4. Laten we nu ons geloof gaan beleiden en daarna zingen Psalm 132 vers 7 en 8. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden. Opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Gebed. Heer in de hemel, nu we tot u bidden, doen we dat met enige aarzeling, want we kunnen het hebben over andere mensen die zo weinig op u letten. U kunt het hebben over David, die wel een feest bouwde, maar niet goed naar u geluisterd had. Maar wie zijn wij? Heer, we durven niet te zeggen dat wij altijd precies in de peiling hebben wat u van ons wilt, en dat we er ook altijd compleet rekening mee houden. Helaas niet. We durven niet te zeggen dat wij niet de vergissing zouden maken die de Joden hebben gemaakt toen zij uw Zoon, Jezus Christus, niet wilden zien als uw Zoon, maar hem als een lastpost hebben weggedaan. We durven niet te zeggen dat wij zo sterk staan in het geloof dat wij alles wel aankunnen. Heer, we zeggen liever tegen u dat we ons verwant voelen met zoveel zondaren. Dat we ons verwant voelen met mensen die moeite hebben om te geloven. Dat we ons verwant voelen met David, die kwaad werd. Maar we vragen u wel om de Heilige Geest die u ook aan David hebt gegeven. We vragen u om de geest van David, waardoor hij uiteindelijk toch kon dansen en springen voor u. Omdat hij u had ontdekt zoals u bent. Zo willen ook wij u graag ontdekken en leren kennen zoals u bent. De levende God, de Vader van Jezus Christus. U die ons zo hebt lief gehad. Ondanks onze zonden. Dat u het verdragen hebt dat uw Zoon werd gelinst. Vermoord. Gekruisigd. En dat u het gebruikt als offer. Als verzoening. Heer, het was niet een offer van de wereld. Het was het offer van uw Zoon. Dank u wel dat u zelf voor het offer hebt gezorgd dat nodig was. En we schuilen u graag bij die Jezus Christus. En we vragen u of u ons genade wilt zijn. Ook of u ons genade wilt zijn als wij soms in allerlei omstandigheden belanden dat wij ook even niet meer weten wat we ermee moeten doen. Neemt u ons niet kwalijk, Vader. Als wij zomaar een kind moeten verliezen. En dan even moeite hebben om te bidden. Neemt het ons niet kwalijk, Heren. Als ons huwelijk kapot gaat. En we er niets meer van begrijpen wat u daarmee wilt. Neemt het ons niet kwalijk, Vader, als die goede vriend van ons zomaar doodziek wordt en wegteert. En niemand kan er wat aan doen en u doet er ook niks aan. En we moeite hebben om te blijven geloven in u. Neemt ons niet kwalijk, Vader, als wij door allerlei tegenslagen weer eens klagen bij u. Maar tegelijk zet ons dan weer op het goede spoor. Het spoor van uw Zoon Jezus Christus. Zodat we u leren kennen zoals u bent. En wilt u ons door uw geest onderwijzen in uw woord. Zodat uw wil leren verstaan. Wilt u zelfs de meest schokkende dingen zo gebruiken om inderdaad mensen tot bezinning te brengen. Maar als u ons tot bezinning brengt, doe het dan ook zo dat we inderdaad opnieuw houvast vinden. En we niet als geknakte mensen verder hoeven te gaan. Maar als mensen die eindelijk leren om te bouwen op wat u zegt en wat u doet. Wilt u zo regeren in uw wijsheid. Heren, laat uw doel niet bepalen door mensen. Niet door de zonden van de mensen. Ook niet door verlangens van mensen. Maar gaat uw eigen weg. Wilt u doen wel laten bepalen door de gebeden van mensen. Wanneer zij bidden. Gesterkt door uw geest. Wanneer ze bidden om geloof. Wanneer wij bidden om geloof. Verhoor ons dan. Wanneer wij bidden om uw genade, geef ons die. Wanneer wij bidden om inzicht, toon ons wie u bent, wat u doet. Wanneer wij bidden om leven, verlos ons van de dood. Wanneer wij bidden tot u, verhoor ons als de levende God om Jezus Christus wil. Amen. Er zal nu de collecte worden gehouden. Aan het eind van het verhaal dat we gelezen hebben, zie je David dansen en springen. En als je dat leest, dan kun je even een gevoel van wrevel krijgen. Nou, David is er ook gauw weer overheen, met het geval met Uzza. Zo van, nou ja, het was uiteindelijk mijn zoontje ook niet. Het is zijn familie die er maar om rouwen moet. Ik ben in ieder geval blij dat het voor mij goed afgelopen is. Is er dat? Nee, uiteraard niet. Het is dat David God heeft ontdekt. Ook in zijn rechtvaardig oordeel over een Uzza. Hij zegt daarom blij verwonderd dat die God, die terecht toont over onze zonden, toch bij mensen wil wonen. Het is het feest van de genade, waar je God inderdaad blij voor mag zingen. Inderdaad, haal de muziek er maar bij. Muziek voor de Heere, omdat we hem kennen, we zingen Psalm 138, vers 3 en 4. Thank you. genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen.